Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het derde vers willen wij gaan zingen. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Derde van Psalm 25. Stellen wij ons ook deze morgen met eerbied en aandacht onder Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51, het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23... en daarvan het 33ste tot en met het 46ste vers. Lucas 23, vers 33 tot en met 46. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Lucas 23, de verzen 33 tot en met 46. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaadoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende, andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, zo verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met een grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover de schriftlezing.
Voor de laatste keer, gemeente, willen wij met Gods hulp stilstaan bij het leven van Simson. En de tekst voor deze morgen vindt u in Richteren 16, het 22e tot en met het 31e vers. Richteren 16, vers 22 tot en met 31. We willen dat gedeelte eerst nog met elkaar lezen. Richteren 16 vanaf vers 22. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden, onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun God, want zij zeiden, onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roept Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zei de Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten der Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zeide, Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders, en namen hem op en brachten hem opwaarts, en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht, 20 jaar, tot zover. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Harman de Braber, die vanwege hartritmestoornissen moest worden opgenomen in het Vlietland ziekenhuis en die inmiddels weer naar huis mocht komen. We denken ook aan zuster Landman de Wit, die deze week de uitslag van de kure zal ontvangen. En verder willen we ook de rouwdragende familie Vlietstra aan de heren opdragen, nu dominee Vlietstra afgelopen maandag overleden is en gisteren begraven werd. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geeft u ons een besef van uw goedheid. Dat u ons spaarde. Dat u ons verdroeg. En dat u ons hier brengt. We kunnen het zo gewoon vinden, Heere. We kunnen misschien zo vol tegenzin zijn om te gaan luisteren naar uw woord. Maar het is zo'n bijzonder voorrecht dat u ons nog brengt onder de klanken van uw woord. Laat het ons vanmorgen ook zien in uw woord. Als we zullen letten op de Filistijnen die dankdag houden. Maar geeft u dat we er allemaal een indruk van mogen ontvangen hoe arm die dankdag is geweest. En leer ons, Heere, om biddag te houden met Simson. Al zijn onze omstandigheden anders, maar wil ons onderwijzen en leren vanuit uw woord. U weet wat wij nodig hebben. Heere, wil u werken onder ons door de krachtige bediening van uw geest te paren aan de prediking van uw woord. Daar komt het zo op aan. En wij hebben de werking van uw geest zo nodig als we nog geesteloos en zonder God en zonder hoop in deze wereld rondgaan. Heere, wil u ons dan vanmorgen toch te sterk worden? Wilt u jongens en meisjes tot u bekeren? Wilt u mannen en vrouwen, vaders en moeders tot u bekeren, opdat de vreze van uw naam gevonden mag worden in de gezinnen? Wilt u alleenstaande heren te sterk worden en geven dat ze u mogen gaan vrezen en dienen? Werkt u in het hart en in het leven van ouderen? Maar we bidden u ook of u wil gedenken aan degenen die door genade werden toegebracht. Hun omstandigheden kunnen zo heel verschillend zijn. Heren, ze kunnen zo afgedwaald zijn. Ze kunnen ook in een toestand zijn waarin alles zo donker is. Wilt u ze laten zien wat daar de oorzaak van is? En wilt u ze terugbrengen en wilt u ze opzoeken met uw licht en met uw genade? We zullen vanmorgen horen vanuit uw woord, als u het geeft, dat u Simson getrouw bent gebleven. U hebt hem wel voor een tijd verlaten, maar u hebt hem niet verworpen. En u hebt aan uw genade en aan uw trouw gedacht. En Heere, wilt u geven dat dat de ondervinding mag zijn van uw kinderen. O, wanneer u hen na ontvangen genade, maar na gebleken ontrouw van hun kant, toch weer opzoekt, dan zal hun mond toch vervuld worden met de roem van uw naam. En Heere, u kent uw kinderen, ook als ze gaan steunen op allerlei dingen die er in het verleden wel geweest zijn, maar die toch geen kracht meer doen. En als ze toch proberen om zich daarmee op de been te houden, Heere, wil u ze maar bij vernieuwing arm maken, om ze als armen te doen vluchten tot die God die zalig maakt. En Heere, wil ons dan geven wat nodig is. En wat hebben uw kinderen dan toch ook bekerende genade nodig? Wilt u die ook werken, Heere? Want het kan in het leven van degene die u vrezen zo laag aflopen. O Heere, wil dan nog aan ons denken vanmorgen. Gedenk ons zoals we hier zijn. Gedenk degene die hier hadden kunnen zijn en toch niet zijn gekomen. U weet wat we kunnen stellen, Heere, boven de dienst van uw woord. Bij allerlei gelegenheden waarvoor we wel krachten en gelegenheid kunnen vinden, maar niet om onze plaats in te nemen onder de klanken van uw woord. En Heere, nu bidden we van u, of u en ieder die hier behoort te zijn ook hier wil brengen. Voor u is niets te wonderlijk en u kent ook degene die hier niet wilde komen. Heere, wil u ze toch trekken en wil u ze opzoeken. Wilt u zich ontfermen over degene die niet konden komen? U kent ook hun omstandigheden. U weet van alle moeite af die dat geeft. U kent het stille verdriet wanneer we niet kunnen opkomen, maar toch zo graag onze voeten hadden gezet in uw poorten. Heere, wilt u dan juist ook laten bemerken dat u niet aan een plaats gebonden bent? En Heere, wil u dan toch ook vertroosten? Ook als de duivel onder die omstandigheden kan komen en kan zeggen, het kon best wel, maar u wilde niet. Want de vorst der duisternis kan het ook een mens zo moeilijk maken. En hij kan zoveel verwarring zaaien in het hart. Heere, wilt u de verwarring laten wijken en uw licht schenken? Zo bidden wij u om wat nodig is, Heere. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Onze koster, onze organisten, we dragen ze aan u op. Geef wat nodig is in het spreken. Heere, laat onze bekwaamheid uit u mogen zijn. Als we u deze dingen vragen, dan moeten we u belijden dat wij niets verdiend hebben. Ons past het gebed. Aanschouw uw gezalfde. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En schenk ons uw genade en een zegen over uw woord om zijnentwil. Heren, we bidden u voor de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Harman de Braber, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U hebt het nog laten meevallen. Heren, wilt u haar gedenken naar het lichaam? Als ze zo merkt dat de krachten wijken, haast u tot haar hulp en red. Red, o Schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder der gebeden. En wilt u geven, Heere, dat ze zich op u mag verlaten. We willen u opdragen onze zuster Landman de Wit. U weet wat de kuren voor een tol eisen. Heere, wil u haar ondersteunen. En wilt u geven wat nodig is als ze deze week de uitslagen zal vernemen. Heere, we bevelen haar samen met haar man aan u de Heere aan. En we vragen om wat nodig is, lichamelijk. U bent een God van wonderen, Heere. En u kunt alle dingen, maar u bent ook de soevereine. En wilt u toch geven, Heere, wat nodig is om achter u aan te komen? En schenkt u dan toch boven alles zicht, geloofszicht, op die grote Christus die het heeft gezegd dat hij de herder van zijn schapen is. Heere, gedenk hen beide. Wilt u de andere zieken van de gemeente ondersteunen en helpen? Wilt u zich ontfermen over de rouwdragenden uit onze gemeente? Maar we hebben zojuist ook de naam genoemd van de familie Vlietstra. U hebt een oude dienaar weggenomen. En gisteren werd zijn lichaam aan de schoot der aarde toebetrouwd. Heere, u kent het gemis dat er is bij zijn vrouw en bij de kinderen en kleinkinderen. En we bevelen hen aan u de Heere aan met de bede of u hen sterken wil en ook of u de roepstem vanuit het sterven van man en vader en grootvader wil heiligen aan het hart. Hoevele malen heeft onze broeder het woord bediend, ook in het midden van onze gemeente. Hoevele malen heeft hij mogen wijzen op de dood in Adam en op het leven dat alleen in Christus te vinden is. Heren, nu mogen we geloven dat hij die stad ingegaan is die fundamenten heeft. En dat hij voor eeuwig mag dienen in uw tempel. Maar laat het zo zijn dat de nagedachtenis van deze rechtvaardige tot zegen mag zijn, ook van ons en van de velen onder ons die ook zijn prediking hebben gehoord. En eenmaal, wanneer we staan voor uw rechterstoel, dan zult u ook op die preken terugkomen in ons leven. En op het woord van vanmorgen, Heere, bind het daartoe op ons hart, op ons allerhart. Gedenk degene voor wie het psychisch moeilijk is. Heere, u kent ook die moeite. En u kent ook die lasten. O, geef toch wat nodig is in die omstandigheden. We leggen zo onze gebeden voor u neer. En we smeken van u of u aan ons denken wil in uw genade. Om uw goedheid de eer te geven. Amen. Van de 99ste psalm willen we het eerste en het zevende vers gaan zingen. Vers 1, God de Heere regeert. En vers 7, Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Heere die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. 1 en 7 van Psalm 99. Er zijn deze zondag 3 collecten. Bestemd voor de Heere en voor zijn dienst. En ze worden van harte bij u aanbevolen. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde na het amen van de prediking voor Algemene Kostenkerk. Psalm 3, tweede vers willen we zingen na de prediking. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Tweede vers van Psalm 3 na de prediking. Ziet u hem zitten, gemeente? Simson. Zijn handen, waar hij zulke machtige verlossingsdaden mee had verricht, gebonden door koperen ketenen. Zijn ogen, waarmee hij de zonde achterna had gewandeld, want dat was toch de zonde van Simson geweest, dat hij steeds had gedaan, precies zoals dat gold voor heel het volk van Israël in de tijd van de richteren, dat hij had gedaan wat goed was in zijn eigen ogen, zijn ogen uitgestoken door de Filistijnen. En zijn haren, teken van zijn toewijding aan de Heere, van zijn Nazireërschap, afgeschoren. Dag in dag uit moet Simson in de gevangenis dat vernederende en eentonige werk doen en draait hij de bovenste molensteen over de onderste, het werk dat in die tijd alleen werd gedaan door slavinnen. Simson, toonbeeld van ellende. En als ergens blijkt hoe bitter de vrucht van de zonde is, dan hier wel. Als ergens blijkt dat Gods kind niet goedkoop zondigt, niet maar kan zondigen op de genade, want God vergeeft het wel, dan blijkt het hier wel. God is op de zonde in Simsons leven teruggekomen. En toch heeft de Heere Simson niet verworpen. We hebben daar de vorige keer iets van gezien. Want toen hebben we gezien dat Gods hand Simson spaarde. Het leven van Simson, dat was op zich al opmerkelijk. We hebben gezien dat Gods hand Simson ook kastijdde. Want zijn ogen, de vensters waardoor Simson de zonde keer op keer had binnengehaald, ze worden door God gesloten. En we zagen hoe God Simson tot bezinning, tot verootmoediging bracht. En dat God Simson niet verlaten, niet definitief verworpen heeft, dat blijkt nog veel duidelijker in ons tekstgedeelte van vanmorgen. We willen daar met de hulp van de Heere nog één keer bij stilstaan. En we schrijven bij de woorden van onze tekst de laatste dag van Simsons leven. De laatste dag van Simsons leven. Dat is allereerst een dankdag voor de Filistijnen. Vers 22 tot en met 24. Dat is in de tweede plaats een biddag voor Simson. Vers 25 tot en met 28. En dat is tenslotte bevrijdingsdag voor Israël. De laatste drie versen. De laatste dag van Simsons leven. Allereerst dankdag voor de Filistijnen, want zij houden in de tempel van Dagon een dankdag ter ere van hun God. Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand. In de tweede plaats biddag voor Simson, want we horen in vers 28 dat hij tot de Heere riep en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. En tenslotte bevrijdingsdag voor Israël, want als Simson de pilaren van de tempel omverduwt, dan worden niet alleen veel Filistijnen gedood, maar dan wordt ook de bloem van de Filistijnse natie, de koningen en de generaals en veel voornamen van de Filistijnen, ze worden gedood. En daarmee worden de Filistijnen een enorme slag toegebracht en Israël ontvangt de zegen. En het haar van zijn hoofd begon weder te wassen, begon weer te groeien, gelijk toen hij geschoren werd. Zo begint onze tekst. U begrijpt wel, gemeente, en we hebben dat de vorige keer al gezien, dat staat er niet voor niets in onze tekst. Natuurlijk is het gewoon dat wanneer het haar van iemand afgeschoren wordt, op zeker moment weer gaat groeien. Maar dat dat hier in de Bijbel aandacht krijgt, dat heeft te maken met de symbolische betekenis die het haar van Simson had. Daarvoor moet u nog even terug in de geschiedenis van Simson. Simson's moeder had het al voor zijn geboorte gehoord dat Simson een Nazireër van God zou zijn. Iemand helemaal toegewijd aan de dienst van de Heere, en als teken daarvan mocht zijn haar niet worden afgeknipt. Simson droeg dat haar in lange lokken, in 7 vlechten. Maar op zeker moment is de maat in Simsons leven vol geworden. Keer op keer heeft hij in zijn leven laten zien dat hij niet beantwoordde aan de hoge roeping van Nazireër Gods. Dat zijn leven helemaal niet toegewijd was aan de dienst van God, maar dat zijn leven een leven was waarin Simson achter de zonde aanliep. En toen heeft Simson zijn eigen geheim verraden aan Delila. En toen heeft hij het gezegd: als ze de 7 haarlokken van mijn hoofd zouden afscheren, dan zou ik zo zwak worden als ieder ander mens. Ja, en op het moment dat Simson dat zei, heeft God hem al verlaten met zijn kracht. Toen was de maat vol. En toen is Simson opnieuw in de slaap van de zonde gevallen, of beter gezegd, hij is doorgeslapen. En toen zijn die 7 lokken ook nog echt afgesneden, als een teken dat Simson zijn roeping als Nazireër helemaal had verzaakt en had verspeeld. En nu dat wonderlijke. En het geschiedde dat het haar van zijn hoofd weer begon te wassen, te groeien. Die Filistijnen, ze konden wel bij Simsons haar lokken, maar ze konden niet bij Simsons haar wortels. En u mag de lijn doortrekken. Ze konden Simson een hoop afnemen, maar de wortel van Gods genade, datgene waarvan we in het boekje oplezen, dat het wordt genoemd de wortel der zaak, die werd door genade in Simson gevonden. En God laat in dit schijnbaar zo kleine, zo onbetekenende, dat beginnende groeiende haar van Simson toch merken dat hij de getrouwe blijft. En in die gebeurtenis zien we een voorbode van het feit dat God Simson nog 1 keer kracht zou geven. Simson heeft het natuurlijk zelf helemaal niet kunnen zien, maar ik stel me voor dat hij zo af en toe met zijn hand over zijn hoofd ging en dat hij het weer voelde. Zijn haar begon te groeien. En er is daar in die gevangenis in Gaza nog wel wat meer gebeurd dan alleen maar dat zijn haar begon te groeien, dat Simson slavenwerk deed, dat Simson dat koren verbrijzelde tussen de molen. Simsons hart is ook verbrijzeld. Nee, dat leest u niet zo letterlijk in de tekst, maar dat leest u wel tussen de regels door. En dat wordt wel duidelijk uit het vervolg van deze geschiedenis. God heeft de blinde Simson tot bezinning gebracht in de gevangenis. En dat is iets heel wonderlijks. Toen zijn natuurlijke ogen uitgestoken werden en hij helemaal niets meer zag, toen gingen zijn ogen wel opnieuw open voor God en voor zijn verzondigde leven. Dat is een zegen als dat gebeurt. Het is een zegen als je daarvoor niet in de gevangenis hoeft te komen. Maar het is een zegen als dat voor het eerst en in Simsons leven ook weer bij vernieuwing gebeurt. Als je ogen open gaan voor God en voor je verzondigde leven. Want dat is de weg tot de enige troost. Ja, en dat God dan de getrouwe is in het leven van Simson, dat zal dan uiteindelijk nog een keer blijken op een plaats waar we dat nooit zouden verwachten. In de tempel van Dagon. In gedachten gaan we vanuit die gevangenis van Gaza naar de Dagon-tempel. Op zekere dag, en het zal niet zo heel erg lang nadat Simson gevangen genomen was gebeurd zijn, zijn daar veel Filistijnen samengekomen. We lezen in vers 23 over de vorsten der Filistijnen. Daarmee worden bedoeld de vijf koningen van de vijf steden van de Filistijnen, waaronder ook Gaza. En waaronder ook Askelon, waar Simson ooit 30 Filistijnse mannen had doodgeslagen. Ze verzamelen zich, en niet alleen de vorsten, maar ook een geweldige hoeveelheid Filistijnse mannen en vrouwen. In vers 27 lezen we dat alleen al op het dak van de Dagonstempel ongeveer 3000 mannen en vrouwen bijeen waren. Groot deel van de Filistijnen, ook het belangrijkste deel van het Filistijnse volk. En wat is de reden dat ze daar bijeenkomen? Wel, ze willen feest houden omdat hun grote aartsvijand Simson hen in handen gevallen is. Simson, de man die hun land verwoestte. En we denken nog even terug aan die gebeurtenis dat Simson 300 vossen met vurige fakkels door het land van de Filistijnen joeg. Simson, de man die vele Filistijnen had verslagen, eerst al 30 man bij Askelon en later 1000 man bij Legi, een geduchte vijand. Maar nu hebben ze hem uiteindelijk toch in handen gekregen. En we kennen de geschiedenis hoe dat gebeurd is. De Filistijnen, ze hebben een plan gemaakt en ze hebben Delila omgekocht met een geweldige hoeveelheid zilver. En Delila, ze heeft stukje voor stukje het geheim aan Simson ontfutseld. Maar als de Filistijnen Simson nu in handen hebben gekregen, dan willen ze daar ook hun God Dagon de eer van geven. Dagon, belangrijkste god van de Filistijnen, god van het graan, van het koren. Een god die door de anderen ook wel vereerd werd als de vader van Baal. Wel, in de tempel van die god zijn ze bijeengekomen en ter ere van die god zingen ze hun liederen. Leest u maar mee in vers 23. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En als de koningen van de Filistijnen dat zeggen, dan reageren de mannen en de vrouwen van het Filistijnse volk daarop met een lied. Want ze zingen het in vers 24. Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand en die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. En dat staat er in de grondtekst in de vorm van een gedicht, van een lied. Onze God gaf in onze hand onze vijand. Die verwoestte ons land. En zo zingen ze maar verder. Als ergens gemeente zichtbaar wordt, wat voor volk de Filistijnen waren, dan hier wel. Als ergens duidelijk wordt dat het afgodendienaars waren die leefden voor Dagon, dan blijkt het hier wel. Deze geschiedenis werpt eigenlijk achteraf nog helemaal licht op de geschiedenissen van Simson. Dit volk was het waarmee Israël zich wilde vermengen. Dit volk was het waar Simson zich mee wilde verbinden. Dit volk was het waar God zijn volk Israël niet voor over had. En hoe die Filistijnen waren, en daar moeten we vanmorgen goed op letten. Hoe die Filistijnen waren, dat bleek misschien niet in het dagelijkse leven. Want dan kon je er misschien best wel goed zaken mee doen. En dan kon je er misschien best wel een praatje mee maken. Maar, mag ik het zo eens zeggen, en dat bedoel ik eerbiedig, Gods bezwaar tegen vermenging met de Filistijnen, dat heeft zijn achtergrond in wat er hier in deze Dagon-tempel gebeurt. Want hier wordt zichtbaar hoe de Filistijnen God van zijn eer beroven. Hier wordt zichtbaar wie de Filistijnen werkelijk zijn, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Daarom had God gezegd tegen zijn volk Israël dat ze alleen zouden wonen. Dat ze zich niet zouden vermengen met andere volken. En u mag de lijn doortrekken. We mogen de lijn van morgen, we moeten de lijn doortrekken. Want de roep tot vreemdelingschap komt ook vandaag nog tot ons. Wij leven in de wereld, dat is duidelijk. We doen ons werk te midden van een niet-christelijke omgeving. Zo geldt het in ieder geval voor velen. Dat is zo. We wonen wellicht in een buurt waar zeer velen wonen die niet naar de kerk gaan. We leven in deze wereld. Maar er ligt op ons een roeping om als vreemdeling te leven. En ons niet te vermengen met mensen die zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. Ja, zegt iemand, maar dominee, ten diepste zijn wij toch ook wereld? En van nature zijn wij toch ook niet beter dan een ander? En van nature, u zegt dat zelf vaak, zijn wij ook zonder God en zonder hoop in deze wereld? Wel, dat is voor een zeker deel ook zo. Dat is in een bepaalde zin ook helemaal het geval. En toch heeft God ons, en dat mogen we toch ook nooit vergeten, toch heeft God ons wel afgezonderd. Opdat we als vreemdelingen zouden leven bij Gods woord. Vragend naar wat de Heere wil dat we doen zullen. En dan kan het niet anders. En ik moet dat vanmorgen preken tot u en tot mezelf. Even goed tot mezelf. Maar dan kan het niet anders. Of dan zou onze wandel toch een wandel moeten zijn als vreemdeling in deze wereld. Dan zullen we toch niet met alles mee kunnen doen. Dan zullen we toch afstand moeten houden van bepaalde leefwijzen en bepaalde gewoonten en bepaalde feestjes en bepaalde muziek. Een bepaalde manier van spreken en een bepaalde manier van kleden en noemt u maar op. De Filistijnen. Ten diepste wordt zichtbaar wie ze zijn en hoe ze zijn in de tempel van Dagon. Daar houden ze dankdag voor hun God, onze God. En hoe moet dat in de oren hebben geklonken van Israëls God? onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand. Als die Filistijnen daar dan zo bijeen zijn op dat feest, en ze hebben ook nog veel gedronken, want dat betekent het, als we lezen in vers 25, het geschiedde als hun hart vrolijk was. Als ze veel gedronken hebben, als de feestvreugde door de wijn verhoogd is, ja dan moet Simson ook komen. Hij mag niet ontbreken. En we gaan naar onze tweede gedachte. Ze roepen Simson en ze zeggen dat hij voor ons spelen. Simson wordt gehaald uit de gevangenis waar hij nog steeds bezig was om te malen. En een kleine jongen, zo blijkt uit het vervolg, die haalt hem. Dat is natuurlijk al heel vernederend geweest. Die sterke, onoverwinnelijke Simson, die wordt gehaald door zo'n kleine jongen die hem bij de hand neemt en die hem zo voortleidt en die hem brengt midden in die Dagonstempel, ergens tussen de pilaren. En daar moet Simson dan spelen. Dat is een veelzeggend woord. Dat was precies het leven geweest van Simson. Simson had gespeeld. Hij had gespeeld met zijn geheim. Al op de bruiloft in Timnat. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Wat zou het zijn? Simson speelde. Simson speelde met zijn roeping als richter en als Nazireër. Simson speelde met de zonde. Simson speelde met de langmoedigheid, met het geduld van God. En nu moet Simson spelen voor de Filistijnen. En de betekenis van het woord is ook dat hij daar muziek heeft moeten maken en heeft moeten zingen en heeft moeten dansen. En de Filistijnen, ze vermaken zich om die blinde, weerloze, overwonnen vijand. En dan zegt Simson vers 26 tegen de jongen die hem bij de hand hield: laat mij toch gaan, dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is. Dat ik daaraan leunen. Simson, hij wekt de indruk dat hij wat moe geworden is. Van dat dansen en dat springen wat hij moest doen. En hij kende blijkbaar de constructie van die tempel. En hij wist dat het dak van die tempel rustte op twee pilaren. En hij zegt tegen de jongen: breng me nu eens naar die pilaren toe. En dat doet die jongen. Niemand verwacht gevaar. En dan staat Simson daar. Tussen die twee pilaren. Wat moet dat voor Simson geweest zijn? Simson, van wie u echt geloven mag dat God hem tot zichzelf had laten komen. Tot bezinning had laten komen. Dat God zijn hart verbroken had over alles wat hij gedaan had. Dat God de ogen van zijn ziel opnieuw geopend had, zodat hij ging zien hoe hij tegen God gezondigd had. En hoe hij alles verbeurd had. En dan staat Simson daar in die tempel van zijn vijanden. En behalve de angst die hem wellicht overspoeld heeft, want de wraak van zijn vijanden was voelbaar. Maar behalve dat krijgt Simson keer op keer dat lied te horen. Onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. Kijkt u nog maar een keer in vers 24 terug. Het staat er zo heel nadrukkelijk. Desgelijks als het volk hem zag. Toen men Simson zag, loofden zij hun God. Want ze zeiden: onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand. En er was daar in die tempel van Dagon één man die wist hoe het echt was. En dat was Simson. Simson wist Ik ben de dwaalwegen ingeslagen. Simson wist, ik heb gezondigd tegen God. Simson wist het. Om al mijn zonden ben ik de Filistijnen in de hand gevallen. En ben ik mijn ogen en mijn kracht en mijn haren kwijtgeraakt. Maar Simson hoorde het ook. Wat zijn zonde teweeg bracht in de tempel van de Filistijnen. Dat daar het lied gezongen werd ter ere van Dagon. En dat daar God nog een keer meer van zijn eer beroofd werd dan ooit tevoren. En dat zal Simson toch door zijn hart gesneden hebben. O God, nou heb ik mezelf in de ellende gestort. Nou heb ik mezelf van het licht van mijn ogen beroofd en van mijn krachten beroofd door mijn zonde. Nu heb ik ook u van uw eer beroofd. En nu is het zo diep gezonken dat in deze Filistijnse tempel men zingt ter ere van Dagon. En dat uw naam door het slijk wordt gehaald om mijnentwil. En dan gaat Simson bidden. Dat is zoiets wonderlijks in deze geschiedenis. Simson midden in die goddeloze tempel. Simson door eigen schuld op de meest ellendige plaats terechtgekomen die zich maar denken laat. Ik moest even denken met alle verschillen die er zijn. Maar ik moest even denken aan die foto die een jaar of 2, 3 geleden in het nieuws was. Van die Jordaanse piloot die neergestort was in het gebied van IS. En hij was in het water terechtgekomen, misschien dat sommigen van u die foto zich wel herinneren. En toen werd hij door de strijders van IS uit het water, levend uit het water gehaald. En als een overwinningstrofee meegebracht. En je zag in de blikken, in die ogen van die piloot, grote ontreddering en angst. Want de wraak van zijn vijand was natuurlijk voelbaar aan alle kanten. Een mens omsingeld door zijn vijanden. Wel, daar is Simson in die omstandigheden. En Simson moest dus ook nog zeggen, door eigen schuld hier gekomen. En dan toch, Simson riep. En zijn stem zal te midden van dat gebrouw van die Filistijnen helemaal niet hoorbaar zijn geweest voor de mensen. Maar zijn gebed was hoorbaar voor de God des hemels. God wil zich, en dat moeten we meenemen als een van de lessen uit deze geschiedenisgemeente. God wil zich laten aanroepen vanuit de grootste nood. En vanuit een plaats waar een mens moet zeggen, o God, ik heb het niet meer verdiend om tot u te roepen. God wil zich nochtans laten aanroepen vanuit de tempel van Dagon. U begrijpt wel, dat betekent niet dat je maar overal komen mag. Dat is de les niet die we hieruit moeten trekken. Maar de les is wel dat de mens niet zo diep gevallen kan zijn en zo diep gezonken kan zijn en in de ellende terechtgekomen kan zijn. Of Gods oren horen hem nog. En de Heere wil zich laten aanroepen. Dan gaan we het gebed van Simson een ogenblik beluisteren. Toen riep Simson tot de Heere en zei, Heere, Heere. Gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreke. Let u er even op hoe Simson de Heere aanspreekt. Heere, Heere. Dat is precies op dezelfde manier als Ezechiël in dat dal met die dorre doodsbeenderen. Heere, eerst met kleine letters en dan betekent het machtige, almachtige God, u die alle dingen kunt. U die ook alle macht hebt, u die de soevereine bent. En dan ook Heere met hoofdletters, dat is de naam Yahweh, dat betekent de verbondsgod, de getrouwe. Simson, hij doet hier een pleidooi op de almacht van God en op de trouw van God. En zo pleit hij op wat er in de Heere zelf is. Als alle pleitgronden in hemzelf vermond vallen. Als hij niets heeft in zichzelf, dan grijpt hij de Heere aan in zijn naam. Heere, Heere. Zo bidt Simson vanuit de Dagontempel. En dan vraagt hij om twee dingen. Dan vraagt hij om genade en dan vraagt hij om kracht. Leest u maar mee. Gedenk toch, mijner. Dat is het gebed om genade. Dat is het gebed, misschien dat u me in gedachten al voor bent. Dat is het gebed van de moordenaar aan het kruis. Gedenk, mijner. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid de eer te geven. Dat is het gebed van een rechteloze arme bedelaar. Heere, denk aan mij. En dan vraagt Simson ook om kracht. Sterk mij alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met één wraak voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel wraakzuchtig gebed, vindt u niet? Het lijkt alsof Simson hier zegt, nu ben ik het licht uit mijn ogen kwijt en dat hebben die Filistijnen gedaan en nu moeten zij daar maar voor boeten. Heere, geeft u me nog een keer kracht, dan zal ik ze het nog een keer betaald zetten. Toch moeten we het gebed van Simson zo niet opvatten. Want dit gebed staat omlijst in de Bijbel door wat u leest aan het slot van hoofdstuk 15 en wat u leest aan het slot van hoofdstuk 16. Hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Ook dit gebed bidt Simson als richter. Als strijder tegen de Filistijnen, als de door God gegeven verlosser, die een heilige roeping had om de strijd te voeren tegen die Filistijnen die Israël wilde meeslepen in de eeuwige ondergang. Zo bidt Simson, Heere, geef me nog één keer kracht om de strijd te leveren naar de roeping die ik zelf heb ontvangen. Simsons biddag in de grootste nood. En dan het wonder dat God dat gebed hoort en verhoort. En dat God de bevrijdingsdag voor Israël laat aanbreken. We komen bij onze laatste gedachte. Simson, vers 29, vat de twee middelste pilaren waarop het huis was gevestigd en waarop het steunde. We zien het voor ons, die blinde Simson. Zijn ene hand zo tegen de ene pilaar, zijn andere hand tegen de andere pilaar. En dan staat hij daar met wijd uitgebreide armen. En dan roept hij het, vers 30, mijn ziel sterve met de Filistijnen. Dat is een woord, daar ligt ontzaggelijk veel diepte in. Mijn ziel, dat betekent hier ikzelf, mijn persoon. Laat mij sterven met de Filistijnen. Weet u wat daarin ligt? Dat Simson buigt voor Gods rechtvaardig oordeel. Dat ligt er om te beginnen in. Het is alsof Simson zegt, nou heb ik mijn leven lang achter die Filistijnen aangelopen. Ik ben aan het begin van die 20 jaar, aan het einde van die 20 jaar op het verkeerde pad terechtgekomen. En ik heb geprobeerd om me te vermengen met die Filistijnen en om me te verbinden met die Filistijnen, al leverde ik ook de strijd. Maar de Filistijnse vrouwen, de vrouw van Timnat en de vrouw van Gaza en de vrouw van Sorek, ze werden me allemaal te sterk. Mijn leven was een leven met de Filistijnen. En nu is het verdiend dat ik ook zal sterven met de Filistijnen. Simson, hij bedoelt hier eigenlijk ook dit te zeggen. Ik ben niet beter dan deze Filistijnen, want ik heb gezondigd met hen en ik heb gezondigd net als hen. En heren, als ik nu sterf met deze Filistijnen, dan is het uw rechtvaardig oordeel. Dat klinkt om te beginnen door in die woorden van Simson. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Simson verliest het voor God. Simson zegt het: Heere, hier heb u me. Hier heb u me. En u mag me straffen naar recht. Maar weet u wat er ook in die woorden doorklinkt van Simson? Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Ja, daar klinkt toch ook in door. Laat ik nog 1 keer mijn kracht mogen gebruiken in de strijd tegen de Filistijnen om mijn volk te verlossen. In het hart van Simson brandde liefde voor zijn eigen volk. En we hebben dat een keer eerder gezien op zo'n ontroerende manier. Toen de mannen van Juda kwamen om Simson te binden, toen liet Simson zich zo gewillig binden. En toen zei hij: zweert u me dat u niet op me aanvalt. Want anders dan moet ik u slaan en dan moet ik u doden. En dat wilde Simson niet. Simson, zo'n ruwe man. Zo'n nalatige man. Maar tegelijkertijd met zo'n hart dat brandde van liefde voor Juda. Voor Israël, voor Dan, voor het volk waartoe hij zelf behoorde. En zo staat hij daar dan. En dan heeft Simson zichzelf ervoor over, met uitgebreide armen. En dan begrijpt u dat ik de lijn toch een keer door mag trekken. Vanuit die Simson met al zijn onvolkomenheid naar de Heer Jezus Christus, die gebogen heeft onder Gods recht. En hij had zelf geen schuld, maar hij was beladen met de schuld van al de zijnen. En hij buigt zich en hij zegt het: mijn ziel sterven met de zondaren. En hij heeft het gezegd terwijl zijn hart brandde van liefde voor vijanden. Simson had zijn volk lief. Ja, we kunnen zeggen: Christus had zijn volk ook lief. Maar we kunnen het ook anders zeggen: Christus had vijanden lief. Die had zijn vijanden lief. En terwijl Simson bad om wraak, al moeten we dat wel op een bepaalde manier zien, bad de Heer Jezus Christus om vergeving: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En zo stierf Christus met wijd uitgebreide armen. Meer dan Simson is hij. En de doden die Simson in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Daar wordt nog 1 keer mee gezegd: God verhoorde het gebed van Simson. En God gaf door deze laatste daad van zelf of opofferende liefde geen zelfdoding. Want God gaf Simson deze gedachte in. God gaf Simson het gebed in. God gaf Simson de krachten. Maar deze daad van zelfopofferende liefde werd door de Heere gezegend. En Simson stierf met de Filistijnen. Maar in zijn dood bracht hij de Filistijnen nog een geweldige slag toe. En werd het tot op zekere hoogte voor Israël bevrijdingsdag. Natuurlijk, de Filistijnen zijn later teruggekomen. Maar voor dit moment waren ze verpletterend verslagen. En daarom lezen we ook in vers 31. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis van zijn vader. En namen hem op en brachten hem opwaarts. En begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol. Dat is heel opmerkelijk. Dat de Israëlieten van die geslagen en verslagen Filistijnen de toestemming kregen om het lichaam van Simson onder het puin vandaan te halen. En om het een eervolle begrafenis te geven tussen Zora en Estaol in zijn eigen land. Dat zegt wel iets over hoe de Filistijnen verslagen waren. Simson behaalde een overwinning in zijn sterven. En opnieuw wijst hij daarin ook niet naar de Heer Jezus Christus, die de overwinning behaald heeft in zijn sterven. Maar die nu niet alleen maar zijn vijanden verslagen heeft, maar ook is opgestaan en met zijn overwinning nog kan komen tot vijanden. Want dat is de belangrijkste boodschap die we tenslotte uit deze geschiedenis moeten halen. En dan neem ik u in gedachten nog even mee terug naar die ingestorte tempel van Dagon. Vreselijk, dan ligt daar onder dat puin, ja, een geweldig aantal levenloze Filistijnen. Gefeest ter ere van Dagon, geleefd in de zonde. En nu van het ene op het andere moment in de eeuwigheid gestort. En dan ligt daaronder diezelfde brokstukken ook het lichaam van Simson. En Simson, die was niet beter dan de Filistijnen. Die had dezelfde zonde gedaan als de Filistijnen hadden gedaan. Simson was echt niet beter. Maar God had aan Simson vrije, soevereine genade bewezen. En dat was de reden dat Simson voor eeuwig mocht thuiskomen. En wij als mensen zullen denk ik altijd geneigd zijn om toch te zoeken naar iets in Simson dat beter was. Want niets is zo vernederend voor ons als Gods vrije genade. Soevereine genade die onderscheid maakt waar het niet is. Daar tekenen wij protest tegen aan. Daar zijn we het niet mee eens. Dat vinden we oneerlijk. Omdat we God niet willen erkennen. En omdat we rechten hebben. Maar Simson heeft het geleerd in zijn leven. Niet beter dan de Filistijnen. Gods vrije genade alleen maakte onderscheid. En daar zingt Simson van tot op de dag van vandaag. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daar zullen toch ook al Gods kinderen in leren roemen. In vrije genade alleen. En dan komen ze toch boven Simson niet meer uit. Dan komen ze boven de Filistijnen niet meer uit. Dan zullen ze het zeggen, uw vrije genade, uw trouwblijvende genade, uw opzoekende liefde was het, die onderscheid maakte waar het niet was. En dan toch een evangelie voor iedereen, gemeente. Dat toch ook. Want, en dat is het laatste. Vanuit het voorbeeld van Simson laat God het nog één keer zien aan het volk van Israël. Aan het ganse volk van Israël. Dat wie hem aanroept in de nood, zijn gunst oneindig groot vindt. Is het geen wonder dat dat gebed van Simson is opgeschreven in de Bijbel? Simson heeft het niet na kunnen vertellen. Maar God heeft ervoor gezorgd dat het toch in het woord beschreven werd. Dat het bekend werd, opdat zijn naam de eer zou ontvangen. En opdat een ontrouw volk, dat het met de Filistijnen wilde houden en achter de Filistijnen wilde aanwandelen, zou horen: God laat zich nog verbidden. Want er is bij hem genade. En die God, gemeente, leeft nog. We zijn aan het einde van de geschiedenissen van Simson gekomen. Simson is gestorven, omgekomen onder het puin. Maar de God van Simson leeft nog. En er is bij hem nog overvloeiende genade voor de grootste van de zondaren. Dat u ermee werkzaam zult worden aan de troon van Gods genade. Om de God van Simson te leren kennen. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wat is een mensentong beperkt. Wat kunnen we onvoldoende spreken over uw onverwrikbare trouw in Christus, betoond aan Simson. Maar dat is toch het geheim, uw vrije genade en uw eenzijdige liefde bewezen aan deze zondaar. En Heere, u leeft nog. De God van Simson wordt nog niet moede en mat om zondaren te roepen tot bekering. Bind u die roep op ons hart. Maak ons gaande tot u. En zegen zo de geschiedenissen van Simson aan ons hart. Bewaar ons als we van hier gaan. Wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen onder uw woord. Gedenk ons allen, Heere. Vergeef ons het zondige om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het zesde vers, is de slotzang. 84, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.